We hebben onze volgende gast aan tafel. En dat is Valentijn Danens uit Vlaanderen. Die morgen en overmorgen in de Brakkegrond staat.
Met... En vanavond ook.
En vanavond ook al, precies. Daarom ben je al in Amsterdam met de voorstelling De Kleine Oorlog. Welkom Valentijn.
Hallo.
Dank. Hoe gaat het met je?
Het gaat goed. Ik heb nog een beetje een naslepende van een griep die ik heb gehad.
Ah ja, zoals. Ja.
En ik speel in de voorstelling speel ik ook een vrouw. Dat wil zeggen dat ik mijn stem iets hoger moet plaatsen. Ja, dus ja, ik hoop dat het goed gaat
straks. Ja. Straks even stemoefeningen doen.
Ga ik zeker doen. Opwarmen, zingen.
Ja. Je zingt ook in de voorstelling?
Ja. Ja.
Oh ja, daar gaan we het dan zo even over hebben. Want je voorstelling is misschien, ik wil niet zeggen een vervolg op, maar... komt wat mij betreft naar een eerdere voorstelling die De Grote Mond heette. En die heb ik in de tijd gezien, al wel weer een jaar of 5 geleden, denk ik.
Ja, kan wel, ja.
Die stond hier in Amsterdam in het Bethanië-klooster.
Ik heb het op een paar plekken in Amsterdam gespeeld, dus ik weet niet hoe meer... Wat is het Bethanië-klooster?
Ja, dat is daar in de Rosse buurt ergens.
Ja.
Kloosterzaal.
Dat was het Theater naar de Dam, denk ik. De gelegenheid daarvan.
Precies, in het kader van de herdenking van 4 mei. En... die voorstelling heeft op mij indruk gemaakt, want ik kan hem nog zo voor de geest halen.
Leuk.
En dat is niet met alle voorstellingen zo. Zeker niet als je zoals wij, recensenten en professionele kijkers, soms 5-6 voorstellingen per week zien, dan vergeet je er wel eens heen. Maar ik zie je nog zo staan achter een soort altaar met een rij microfoons. En je gaf in die voorstelling een selectie van, misschien zelfs wereldschokkende toespraken doorheen de geschiedenis.
Ja, dat was een beetje geschiedenis van de wereld aan de hand van speeches, maar natuurlijk heel subjectief gekozen om een bepaalde richting het uit te duwen. Het was niet gewoon een overzicht.
Nee.
Maar het klopt inderdaad wat je zegt, dat deze voorstelling De Kleine Oorlog ontstaan is terwijl ik De Grote Mond aan het spelen was, omdat ik al snel de behoefte voelde om iets te maken over de achterkant van al die glorieuze speeches. Want wat ik voelde tijdens het spelen van de voorstelling De Grote Mond, is dat het ook bij het publiek vaak een enorm enthousiasme opwekt. Omdat ik natuurlijk heel goede speeches had gekozen en ze slim had verbouwd en vertimmerd. En speeches horen mensen te verleiden, en dat lukte ook. Mm-hmm. Dat mensen vaak, of het publiek, niet dacht aan de gevolgen van al die speeches. Mm. Een van de mooiste speeches die ik eraan doe, is er een van Goebbels. Ooit die deed totaal een krieg op het einde van de oorlog, waarin hij ook de vrouwen en de kinderen moet overtuigen om de oorlogindustrie in te stappen.
Ja, want die fragmenten die jij had gekozen, ik moet ook even, krijg even nu terwijl we spreken een associatie met Twee Stemmen van Jeroen Willems. Mm-hmm. Ook een serie van, voor een deel toespraken ook, van Herkstrutten van de Shell ooit.
Ja, dat heb ik gezien
de verleiding van de retorica.
Voilà. En dus mensen werden ook verleid, publiek. Ze wisten natuurlijk dat het toneel was, maar je voelde toch dat de kracht van die speech, dat die nog steeds werkt. En mensen kan overtuigen om een bepaalde richting uit te denken, als je die in je slipstream krijgt. Mm-hmm. En dus want ik heb die voorstelling heel veel gespeeld. Ik speel die trouwens nog altijd in sommige buitenlanden.
Je spreekt hem in verschillende talen nu, hè?
Ja, ik heb ze herwerkt, een beetje veranderd ook. Maar ik heb eigenlijk elke keer de originele taal van de speech behouden.
Oh, ja.
Dus ik doe Goebbels doe ik dan bijvoorbeeld in het Duits. Ja. Er zitten veel Amerikanen in die ik in het Engels doe, maar ik doe ook in het Frans. Ja. Bijvoorbeeld,
ik hoorde dat je hem laatst in Engeland was gaan doen.
Ja. Eigenlijk is daar ooit begonnen in Engeland. En ondertussen, ik ga nog eens naar Engeland volgende maand. Mm-hmm. En naar Madrid ook ervoor. Dus die voorstelling leeft nog altijd. En deze voorstelling dan, De Kleine Oorlog, is een beetje de achterkant van al die speech. Ja. Wat de gevolgen zijn voor de kleine man, de kleine oorlog van al die grote leiders die zich God wanen en hele bevolkingsgroepen in een bepaalde richting duwen.
Ja.
Dus in die zin is het heel leuk als je de voorstelling ooit gezien hebt om deze te zien. Mm-hmm. Maar het hoeft helemaal niet, het staat helemaal los van elkaar. En een andere aanleiding was natuurlijk de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Ja. Ik ben ook opgegroeid in de streek waar het zich afspeelde in Vlaanderen. Want hier is er natuurlijk niet zoveel gebeurd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leeft misschien ook iets minder hier daardoor. Maar tegelijkertijd wou ik niet een soort werkstuk over de Eerste Wereldoorlog maken. Dus ik heb het als uitgangspunt over de Eerste Wereldoorlog. Maar dan heb ik materiaal gezocht van alle oorlogen. En een van de redenen was dat ik ook de psychologie van de soldaat wou snappen. Mm-hmm. En daar bestaat heel weinig literatuur over. Mm-hmm. Pas vanaf Vietnam is men begin eigenlijk na te denken, of dan heel veel, is er heel veel over geschreven, wat het is eigenlijk om te doden. Mm-hmm. En dat is toch een onontbeerlijk ding, om niet de schuld heel het aan de leiders te geven, waar ik het wou over hebben. Dus ik heb eigenlijk heel veel oorlogen, het is een beetje als een granaatbom, en allemaal scherven uit verschillende oorlogen, deze mm-hmm. voorstelling. En dus een soldaat spreekt met een soldaat die 30 jaar later in een andere oorlog heeft gevochten. Mm-hmm. Die heb ik allemaal verknipt in dialogen, alsof ze in dezelfde oorlog zouden zitten. Mm-hmm. Dat voelt je ook gedurende de voorstelling, dat het niet altijd enkel Eerste Wereldoorlog is.
Mm-hmm.
Daarbij heb ik mij vooral... Want dat is misschien een beetje grappig aan deze voorstelling, is dat ik eigenlijk een verpleegster speel.
Hm.
En ik was enorm aangetrokken tot de vrouwelijke kant van de oorlog. Omdat die verpleegsters, dat choqueerde mij het meest, denk ik, toen ik de dagboeken begon te lezen van heel jonge verpleegsters. Bijvoorbeeld de Amerikaanse verpleegsters. Amerika is pas in 1918 in de oorlog involved geraakt. Maar er waren al verpleegsters en vaak jonge meisjes, 19 jaar of zo. En dan kwamen die zo terecht in zo'n vreselijk Frans veldhospitaal waar iedereen elkaar toeschreeuwde. En het stonk daar als de hel. En mannen maakten ook misbruik van mooie meisjes soms, mm-hmm. in alle ellende. En dat is natuurlijk enorm schokkend, omdat je die pure, bijna maagdelijke, idealistische Amerikaanse verpleegsters, die vol goede moed als een soort engelen naar Europa komen om te helpen. En dan zit je in die dagboeken vaak op 2-3 weken dat die volledig keren en een totale cynisme hanteren. Mm-hmm. En ja, dat vond ik eigenlijk het interessantste beeld voor mij om een ingang te vinden om iets te vertellen over oorlog op een podium.
Mm-hmm.
Dus in deze voorstelling, De Kern en Oorlog, is eigenlijk de verpleegster die ik speel, is eigenlijk de gastvrouw.
Mm.
En zij is eigenlijk de tussenvrouw tussen het publiek in de zaal. En dan is er een soort scherm waar heel veel soldaten op verschijnen. Een soort veldhospitaal die zij verzorgt. Maar dus soldaten uit verschillende oorlogen. Is een beetje een abstract idee. Maar ik ben eigenlijk de gastvrouw van de avond. En ik speel een beetje de tussenvrouw tussen het publiek en de slachtoffers, ja, op het scherm.
Ja, ja. Uit welke oorlogen heb je geput? Heb je ook veel uit literatuur geput? Want in de literatuur zijn wel heel veel... enerzijds ooggetuigen verslagen van soldaten. En ook, ik ben nu zelf Leven en Lot aan het lezen. En ja, dat is ook in feite heel veel geschreven vanuit de positie van de soldaat.
Ja, ja. Ik heb vooral op non-fictie mij gebaseerd, maar niet totaal. Een van de grote inspiratiebronnen op fictievlak was Johnny Got His Gun van Dalton Trumbo. Een journalist eigenlijk, maar die heeft die roman geschreven. En hij schrijft eigenlijk een roman vanuit het hoofdpersonage van een soldaat die er langzaam achter komt. Hij wordt wakker in een hospitaal, maar hij komt er langzaam achter dat hij geen zicht heeft, geen armen, geen benen, geen gevoel, geen tast, geen geur. Dus hij heeft geen enkel zintuig meer. En hij weet eigenlijk niet of hij droomt of dat hij slaapt. Mm. En hij wenst zichzelf dan liever dood, want hij weet eigenlijk, heeft geen... Het enige wat hij weet is dat zijn hart klopt. Mm. Maar hij weet eigenlijk niet... Als hij denkt dat er iemand de kamer binnenkomt, of hij dat droomt, of dat werkelijk zo is, want ik kan het niet voelen of checken. En dat beeld heb ik een beetje gebruikt voor een van de centrale soldaten in deze voorstelling. Omdat het is natuurlijk moeilijk om iets op een podium te doen over oorlog, in de zin, ofwel gaat je oorlogsbrieven voorlezen, maar daar zijn er nog veel anderen die dat, zeker in Engeland, ook al heel veel en een beetje saai gedaan hebben. Ik wou iets volledig anders proberen. Maar ik ga natuurlijk ook niet gaan vechten op een podium. Daar zijn andere media zoals film of romans natuurlijk veel, veel geschikter voor. Dus ik wou mij concentreren op het trauma van de oorlog, de angst. Ook wat ik vaak las in de non-fictieboeken dan de dagboeken, is dat ze toch ook vaak 3 weken in zo'n loopgraaf zaten te wachten. En natuurlijk met heel veel schrik. Mm. Het was zeker niet dat er heel de tijd actie aan de gang was. Het was heel koud, stonden met tot hun enkels in het water vaak. Konden nauwelijks slapen, ratten overal. Mm. En dan die schrik, want ze wisten straks komt dat fluitje. Maar ze vaak 3 weken wachten en dan was er 1 beweging. Moesten ze allemaal die loopgraven uit. En dan lopen naar de volgende loopgraaf. En dan wisten ze eigenlijk dat de helft dood zou zijn. En het maakte niet zoveel uit of je goed kon schieten of... Het was een beetje een pure loterij, wie er afgeschoten werd. En dan 3 weken later zaten ze weer in de gracht waar ze 3 weken ervoor nog uitgeklommen waren. Dus de pure ellende en het shellshock, wat van toen dateert, of die term, dat intrigeerde mij enorm. omdat dat natuurlijk wel iets is waar ik mij kan mee lieren, waar ik iets mee op een podium kan doen. Mm-hmm. Dus deze voorstelling is ook eerder een verstilde voorstelling, het wachten op de dood eigenlijk, mm-hmm. en het bezinnen over wat er gaat gebeuren, dan dat het werkelijk een heel romantisch verhaal vertelt ofzo, of dat het allemaal andere dingen belicht die soms de oorlog heldhaftig maken. Ja, mijn voorstelling is totaal niet heldhaftig.
Ja, maar dat is
heldhaftig.
Het totaal tegengestelde van heldhaftigheid. Ja. En dus het intrigerende lijkt me, De Grote Mond, dat is ook een heel goed gekozen titel eigenlijk. Dat gaat over mensen die losgezongen zijn van de volgers, als het ware.
Ja.
Die voelen zich verheven boven, zeg maar, het klootjesvolk. En jij hebt het nu over een groep mensen. Ik heb dat zelf in zekere zin ervaren. Ik heb ooit een documentaire serie gemaakt met Frans Bromet over Indiëstrijders. Waarin dus Nederlandse jongens 18, 19 jaar naar Indië werden gestuurd om wat wij dan de politionele oorlog zijn gaan voeren. Alsof het een soort van actie was in plaats van een oorlog. Ook al verhullend taalgebruik. Dat speelt bij ons nu nog steeds op. En veel van die mensen die zijn uitgestuurd zeggen, maar wij wisten van niks. Wij wisten niet waarom we werden gestuurd. We wisten niet waarom we deden wat we deden. We zaten in een situatie en konden alleen maar doen wat we deden. En nu achteraf worden wij daarop aangekeken. En bijna al die mensen die ik gesproken heb waren zeer getraumatiseerd, hè, met het posttraumatische stresssyndroom. Dus is dat een element in jouw voorstelling dat in feite de soldaat ook slachtoffer is tegelijkertijd?
Ja, enorm. Hè. In mijn Zeker wat wel opvalt als je de Eerste Wereldoorlog nog bekijkt, is het enthousiasme bij de jongeren die ten oorlog trekken. Dat is wel veranderd, denk ik nu. We zijn ons veel bewuster van wat oorlog kan zijn. Of dat wil niet zeggen dat er niet veel naïviteit nog altijd heerst bij soldaten die tekenen om te gaan vechten.
Mm-hmm.
Maar toen de Eerste Wereldoorlog, ook als je Céline leest of zo, Voyage au bout de la nuit, beginnen ze eigenlijk een soort fanfare, een optocht.
Ja.
En als een rattenvanger van Hamelen, iedereen loopt erachter en we zullen die Duitsers eens een lesje leren.
Nou, we hebben dat woord toen nog niet gebruikt, maar dat was wel een soort van framing.
Ja,
alsof
je
naar een soort vakantiepark ging.
Dat, voor die jonge mensen om zich te kunnen bewijzen misschien.
Ik weet nog, met de Falklandoorlog, toen ben ik min of meer afgehaakt om de geloof te hebben in bepaalde dingen. Toen zag ik beelden op de televisie, Engelse televisie, van jongens die naar gepavoiseerde schepen gingen, zich daar inladen. Er stond geloof ik Margaret Thatcher te zwaaien op de kade. Voor de Falklands. Wat is het in godsnaam? We gingen ze voor vechten.
Ja, ongelooflijk.
Dan is het toch hopeloos. Ja.
Nu hebben die Britten wel meer het idee van het grote Britse Rijk. Zelfs vandaag is dat nog een soort trots. Iets wat wij niet zo goed kunnen snappen, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik heb ter voorbereiding heb ik ook veel in Engeland moest ik toen spelen, ook met de Grote Mond, maar daar is heel veel oorlogsmusea en rondleidingen die je kan volgen. Het viel me altijd op dat zo'n gids ook zonder verpinken zegt, when we killed the French, met een soort trots.
Ja.
Dus in heel haar uitleg, dat is toch nog altijd een soort van, we hebben het gehaald en als we dan oorlog voeren, zijn wij dan nog de betere van moraal gezien.
Maar we hadden het even over dat slachtofferschap van de soldaat.
Ja, inderdaad. Het soldaat in alle oorlogen komt terecht in een mallenmolen, is natuurlijk zelf geen baas over zijn daden. En het enige wat hij daarin kan vinden, is een reden waarom hij dat doet. Nu, de meesten worden enorm cynisch, maar ook dan nog, binnen dat cynisme, moeten zichzelf een taak zien die hun leven zin geeft.
Mm-hmm.
En dat is wel, als je dat over al de oorlogen heen kijkt, blijft dat een beetje hetzelfde vreselijke trauma. En heb je natuurlijk die shellshock die we nu PTSS noemen, mm-hmm. natuurlijk. Maar hoe die mensen daarmee omgaan, dat is eigenlijk niet menselijk. Maar een van de dingen die bijvoorbeeld enorm opvalt, is dat het enorm veel schroom kost om één iemand te doden, maar eens iemand gedood is, dat bijna elke soldaat dat opnieuw gaat opzoeken. Mm. Om die second kill te maken.
Mm.
Dus die eerste is heel moeilijk. Dan willen ze ook altijd kijken. Dus ook zelfs als het van ver is, een sluipschutter wil altijd graag gaan kijken wat hij precies heeft aangericht. Mm. En als hij dan ziet wat hij heeft gedaan, is er vaak niet de reflex, nu is het gedaan, wat heb ik vreselijk gedaan. Maar net willen ze het snel nog eens bevestigd zien. Omdat er een soort overmoed blijkbaar over u heen komt, dat je kunt overwinnen. Iets oerinstinct of zo. Dat jij misschien verkoren bent om anderen te overheersen. En dat is een rare reflex die ik natuurlijk niet snap. Ik heb nooit in een oorlog gevochten. Je moet u vanzelf de vraag stellen, hoe zou ik mij daarin handhaven? Mm-hmm. Dat kan moeilijk anders als je een jaar zo'n project voorbereidt. Maar dat is toch iets heel fascinerend waar ik nauwelijks durf aan te raken, maar wat in de voorstelling wel zeker aan bod komt. Mm-hmm. Wat het is om mens te zijn en om een ander mens te doden. Ja, dat het toch een raar fenomeen is. Ja.
Wat ik begrijp, wat ik ervan lees, over heb gelezen, dat is dat voor de soldaat. En je vertelt net ook al dat er langere perioden kunnen zijn dat er geen oorlogshandeling plaatsvindt. Dat het vooral gaat om wie ben je met elkaar.
Ja.
Vriendschap, bondgenootschap.
Ja, en het tekent zich natuurlijk scherper vast de banden die je hebt met je kameraden als er een duidelijk vijandbeeld is en als je van elkaar afhankelijk bent. Dus daar hangt wel een soort romantiek, ik weet niet of ik het romantiek mag noemen, maar dat merk je zeker in alle geschriften. Er is ook sinds de Eerste Wereldoorlog worden soldaten verplicht, of sterk aangeraden, om een brief te schrijven voor het geval ze er niet meer zijn.
Oh ja?
Ja, if you're reading this, noemen ze dat in het Engels. En veel van die brieven zijn ook gebundeld in Engeland. En daar heb ik ook wel best veel materiaal uitgeraakt. Want ik heb ook sinds kort een kindje. En veel van die soldaten zijn ook vaak jonge vaders net. En dat sprak mij natuurlijk enorm aan, omdat die soldaten verplicht worden als doodzijnde een brief te schrijven aan hun soms nog ongeboren kind.
Ja.
En dan komt het wel heel dichtbij, dat je dus moet inbeelden dat u... Dat je kinderen niet meer zult zien, maar dat ze die brief gaan lezen.
Ja, ja.
Dat dus elke soldaat, of in uw literair sterk is of niet, verplicht wordt om zich in te beelden, ik ben dood en dit leest mijn kind nu.
Ja.
Dat is toch een absurd gegeven.
Maakt dat een deel uit van de voorstelling?
Ja, er zitten best veel van die if you're reading this brieven in. Ja.
Er is ook sprake van een videoprojectie, geloof ik, dat je daarop...
Het is een beetje, dus als je het u nog herinnert, bij De Grote Mond heb ik heel veel audioloops gebruikt.
Ja.
Heel veel klank. En ik heb in deze voorstelling hetzelfde gedaan met video. Dat wil zeggen dat er heel veel videoloops zijn. En ik speel alles zelf, maar op een bepaald moment staan er 9 soldaten op scène, maar die worden allemaal geprojecteerd.
En dat ben jij allemaal in feite?
Ja. Soms zingen ze samen koorgezangen, militaire koorgezangen, of ze gaan in dialoog met elkaar, soldaten uit verschillende oorlogen. Maar dat is een beetje ook om de nachtmerrie van de oorlog, het trauma waar ik het wou over hebben, om dat een beetje te verbeelden, dat je verschillende afsplitsingen hebt van wie je had kunnen zijn. En zoals je nare dromen kunt hebben, dat je zelf plots iets ziet doen en dat je er zelf naar staat te kijken of zo. Het is wel een soort nachtmerrie-achtige voorstelling.
Ja. Hey, De Grote Mond speel je ook nog, dus ik zou me kunnen voorstellen dat je die voorstellingen back-to-back speelt. Doe je dat?
Ik heb een plan. Er is een vraag van de Barbican in Londen om de twee samen te doen. Dus dat is een heel mooie uitdaging. Dat is wel zwaar voor mij, omdat het natuurlijk 2 monologen zijn. En er moet dan een snelle...
Maar op 2 verschillende avonden zou dat kunnen?
Nee. Ah ja. Goh, dan denk ik, wordt het weer moeilijk om mensen 2 avonden te kunnen laten vrijmaken. Ik zou het ook wel graag... Ik ben ook enorm benieuwd naar die ervaring om het te doen. Het wordt best zwaar en het wordt ook technisch een beetje moeilijk misschien om snel die 2 sets af te wisselen. Maar ik ga het zeker proberen. En er is ook in Vlaanderen althans al wat... er zijn 2 plekken die misschien geïnteresseerd zijn om die double bill te doen.
Ja.
Ik ga dat niet zo vaak doen, omdat dat inderdaad zwaar is. Maar het lijkt mij wel super... Ook omdat er natuurlijk veel referenties in de 2 voorstellingen zitten. Er komen ook dezelfde nummers terug, maar op een totaal andere manier gebracht. Dus dat kan wel heel... ik denk dat dat heel interessant is. Maar dat is nog niet voor nu, dat is 2017 pas. 2017.
Het jaar 2017. Ja. Nou, dat klinkt een beetje raar om te zeggen. Je bent er wel zoet mee met die oorlog. Maar je hebt wel een heel mooi thema bij de kop gekregen. En naar mijn smaak werk je het ook prachtig uit. Ben benieuwd of er nog een derde luik komt aan dit verhaal. Het is misschien te zwaar.
Nee, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen, vooral.
Okay.
Maar er spelen wat dingen in mijn hoofd, maar misschien nog een derde slotstuk van te maken.
Ja. Nou, Valentijn, ontzettend bedankt dat je hier bent gekomen om het te vertellen. En vanavond de eerste voorstelling hier in Amsterdam, in de Brakke Grond. En morgenavond en zaterdagavond.
Klopt. En vanavond is er ook nog een nabespreking voor mensen die daar zin mochten in hebben.
Ah ja, door Marijn Lems waarschijnlijk.
Marijn Lems, die gaat mij interviewen.
Programmeur van de Brakke Grond. Ja, nou, iets om naar uit te kijken. Zeer bedankt.
Jij bedankt.
Ik ga je morgenavond zien.
Super.